Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo, hallo, hallo. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Daniel.
En ik ben Cato.
En je luistert naar een speciale bonusaflevering vanwege het coronavirus.
Want mensen, wat een rare tijd leven we in.
Maar gelukkig hebben we twee superleuke gasten in de studio. Of eigenlijk in twee studio's, volledig corona-proof.
Het was echt heel lastig om een afspraak met ze te maken, want die meiden hebben het zo druk. Maar hier zijn ze. Marilotte en Nidia van feministisch platform Damn Honey. Welkom, welkom, welkom.
Bedankt. Ik voel me zo vereerd, want dit is mijn lievelingspodcast.
Fijn om hier te zijn.
Ja, neem me nu dan toch maar weer over, want ik ben het hosten nu al zat.
Nou, bedankt voor deze prachtige introductie in ieder geval.
Heel goed gedaan, mensen.
Dank je, dank je, dank je.
Ja. Mensen, een bonusaflevering. Kort uitlegje. Het coronavirus was gekomen en nou ja, bij mijzelf zorgde dat wel voor chaos in mijn hoofd en misschien ook wel wat angst en nou ja, van alles. En wat ik dan heel fijn vind is om naar de zoetgevoiste stemmen te luisteren van mijn favoriete podcastmakers die gewoon een beetje babbelen over hoe ze hun dag vullen en die misschien wat tips hebben. Toen dacht ik, nou, laten we zelf dan ook maar zo'n aflevering maken.
Ja, precies. Dus we gaan het voornamelijk hebben over onszelf in deze aflevering. Wat we zoal uitspoken deze gekke dagen. En we hebben ook een hele rits vragen gekregen van jullie. Die hebben jullie massaal ingestuurd. Leuk, leuk, leuk. Oh, en we hebben heel leuk nieuws.
Ja, en dit alles doen we dus vanuit onze eigen huizen met onze quarantaine buddies Daniel en Cato. En ik heb meteen een openingsvraag voor jullie allemaal. Ik zag namelijk net dat Albert Heijn deze week wc-papier in de bonus heeft. 1 plus 1 gratis van die mega verpakkingen. En de vraag is, durven jullie dit nog te kopen?
Oh, de timing, mensen, met de bonusacties. Toppie.
Maar zou dat niet... Ik bedoel, de hamvraag is toch, kan dit gekocht worden? Ik zie
de
nooit wc-papier.
Vraag.
Nee, goeie. Nou, mocht het kunnen, dan zou ik het wel nog durven als ik het nodig zou hebben. Want...
Ja, maar wie heeft er 48 rollen wc-papier nodig?
Maar ik kocht, als ik wc-papier koop ik altijd een voorraad. Ook voor de voordat dit hele gedoe begon. Zeker toen ik ben net verhuisd, maar zeker toen ik nog met huisgenoten woonde. Omdat we met z'n vieren waren, koop ik dan altijd zo'n 48 rollen of wat is het? Want dan hoef je 3 maanden niet meer.
Ja, maar durf je dat dan dus nu nog? Want ik doe dat ook normaal gesproken.
Ja.
Ja. Ik zou het sowieso wel durven, maar ik denk wel dat je de afweging moet maken. Is het echt nodig? En heeft iemand anders misschien het wc-papier iets harder nodig dan ik? En is het dan echt nodig om die ene gratis verpakking ook mee te nemen? Of is het liever om het achter te laten voor de mensen die wel echt om wc-papier verlegen zitten, heel erg?
Maar voelt dat ook niet meer gerechtvaardigd nu, omdat het dus in de bonus is? Dus nu mag je met 48 rollen toiletpapier over straat lopen?
Sorry, ik vind het echt belachelijk dat het in de bonus is. Ik vind dat zo raar.
Ja, ik ook.
In deze tijden dat iedereen aan het strijden is om wc-papier, ga je de koopdrang van wc-papier nog even extra aanmoedigen? Dat is toch raar?
Ja, maar je hebt gezien hoeveel er in dat pakhuis lag bij de ene jongen.
Ja, dat is genoeg.
Maar ze krijgen het niet in de winkels op tijd. Dus dan kan je toch niet zo'n bonusding ze doen. Nee, ik ben het er niet mee eens. Albert Heijn bent er niet mee eens.
En sowieso hamsteren? De algemene feelings?
Nee, niet hamsteren. Heel kut vind ik dat. Mijn hart breekt de hele tijd als ik van die oude mensen door de Albert Heijn zie shocken voor hun pakje melk en hun en dat ze de hele tijd. Ik weet niet. Ik zie dan helemaal voor me hoe ze de hele tijd misgrijpen. Ik vind het echt verschrikkelijk.
Hamsteren en gewoon echt mensen die in de zorg werken, die 's avonds thuis komen, die gewoon nul groente meer kunnen kopen. Of wc-papier. Of andere noodzakelijke dingen zoals eieren en bloem.
Ja. Voor het eigen bakken van je brood.
Dat is echt kut.
Ik ben ook benieuwd of zometeen als dit voorbij is, of dan de Albert Heijn nog hamsterweken gaat hebben. Omdat
nou,
het dus
in
best
dit
wel...
volgertje stond dus de hamster al niet genoemd. Terwijl het wel obviously 1 plus 1...
Oh ja, want
ja,
dat woord
het is niet
natuurlijk...
altijd hamsterweken, toch?
Maar dat woord is nu natuurlijk ook besmet.
Ja, ik weet dus niet of het een officiële hamsterweek was geweest, of niet.
Maar hebben jullie gehamsterd?
Nee.
Nee, zeker niet. Nee, misschien iets voor de dag, volgende dag gekocht.
Ja,
maar...
wij zijn van die mensen die dan normaal gesproken 1 à 2 keer per dag naar de supermarkt gaan. Dus voor ons voelt het al als veel boodschappen doen als je een keer voor 3 dagen iets in huis haalt. Wat voor andere mensen misschien heel normaal is.
Jullie 2 keer per dag naar de supermarkt?
Nou ja, nee, niet elke dag. Ja. Niet per se, maar het gebeurt. Want je denkt met de lunch, wat zal ik eten? En dan denk je s'avonds, wat zal ik eten?
Oh ja, nee, zo ben ik sowieso al niet. Ik doe altijd voor meerdere dagen.
Ja, ik heb vaak dat ik pas om 4 uur 's middags weet waar ik zin in heb. Dus dan ga ik altijd voor lunch en dan ook in de middag nog een keer.
Ja, ik ben ook zo. Maar ik leef nu samen met iemand die niet zo is. En ik vind het eigenlijk ook wel weer heerlijk dat ze zo nadenkt over wat we gaan eten.
Ja, laten we daar meteen even naartoe gaan. Want voor deze hele crisis woonden jullie nog niet samen.
Nee. En midden in deze crisis... Nee, aan het begin
jullie
van
wel
deze
samen.
Crisis...
Ja, hoe ging dit?
Wel.
Ja, hoe ging dit? Goed, tot nu toe goed.
Tot nu toe goed. Ik zou het wel willen omschrijven als een rollercoaster van emoties.
Ja, nee, maar hoe het tot stand kwam met het hele samenwonen... was dat jij je huis uit moest.
Ja.
En... nou ja, toen dachten we, dan gaan we maar samenwonen. Want ja, je moet wat in tijden als deze.
Romantisch, hè?
Toen hadden we een huis gezocht en het kwam beschikbaar per 1 maart. En toen hebben we echt vorige maand al gepland dat we
in deze week zouden verhuizen.
Toen werd het opeens crisis. Dus toen hebben we alles met z'n tweeën gedaan. En heel af en toe is mijn zusje komen helpen. Maar
ja, het was
we
wel
hebben
al
het
beetje...
verven en verhuisdingen en zo.
Allemaal zelf gedaan.
Bijna allemaal zelf gedaan.
En ook gaatjes geboord en zo. Dat hebben we ook zelf gedaan. En met we bedoel ik Cato. Maar ik had de boor. En ja, normaal dan komen onze ouders wel gewoon een dagje helpen. En dan worden er hier en daar gaatjes geboord. En wordt er iets gezegd over dat kun je beter daar neerzetten. Of zo kan je dat beter aanpakken. Maar
of misschien moet je eerst iets opmeten voordat je begint met boren.
Precies. Misschien niet zo schots en scheef. Dat soort dingen. Dan gebeurden dingen met de gordijnrails. Maar over het algemeen ben ik best wel tevreden met hoe het is gegaan. Want we hebben het huis dus geverfd en we hebben verhuisd en we hebben het al grotendeels ingericht in minder dan een week met z'n tweeën.
We waren kapot.
Ja.
Maar wel shout-out naar Wil, mijn zusje. Top dat je zo geholpen hebt.
En naar Teun, dankjewel, Wil.
En naar Teun, mijn broertje, dat hij mijn kledingkast heeft uit elkaar gehaald.
Ja.
Dat was ook lief.
Dus eigenlijk was jullie quarantaine vooralsnog gevuld met klussen, verhuizen.
Ja, dus eigenlijk hadden wij nu pas echt quarantaine dag 1.
Ja, en dat was er wel gelijk al. Wij maakten nu de eerste dag mee, want mensen al een hele week meemaken. Dus ik snap...
Met thuiswerken en zo.
Ja, en wij zijn daar waar mensen nu al zeggen, ik word gek en ik moet naar buiten. Dat hebben wij nog niet helemaal. Wij lopen achter.
Maar ik heb wel even gewandeld op het balkon.
Ja, heen en weer.
Ja, en
even wat kilometers maken.
Vanaf dat balkon kan je dus bijna ons balkon zien. Je kan het net niet zien, maar we grenzen aan dezelfde binnentuin. Dat is
ja,
redelijk
bizar dat niet.
Dit zien. Iets is wat is. Samen voor het eerst gaan samenwonen in deze tijd, dat lijkt mij best heel spannend.
Ja, ik vind het serieus. Dit zeggen we dus ook de hele tijd tegen elkaar, dat het zo raar is. En we hebben een soort van om de beurt een mental breakdown. Om de beurt een huilbui. En daar trekken we dan elkaar weer een beetje uit. Want het is gewoon ook heel raar. Ik word en een beetje anxious van het coronavirus. En een beetje anxious van dat dit een nieuw huis is. En dat we het helemaal moeten uitrichten. Ik heb nog nooit van mijn leven een bank gehad en een woonkamer.
Ja, maar het is niet eens alleen het feit dat je gaat samenwonen en dan opeens 3 weken op elkaars lip moet zitten waarschijnlijk. Want ik denk dat ik dat op zich best wel kan handelen. Maar het is gewoon heel raar om in quarantaine te gaan in een huis wat je eigenlijk niet kent. Ja. En dan ook niemand op bezoek te krijgen. Dus ook niet, normaal komen dan je ouders even helpen of even langs. En vrienden komen kijken en zo. En nu wonen we in dit huis, wat dus nog niemand in mijn omgeving echt heeft gezien. Behalve op video en voordat de crisis losbarstte. Dus voordat we het geverfd hadden en zo. En dat is super raar.
Ja, we roepen ook steeds om de beurt. Zo hoort het niet te gaan.
Ja. Maar het is wel heel leuk hoor.
Ja, we hebben het over het algemeen erg naar ons zin hier. Ja. Maar het is uitdagend. Ja, dit vergeten we niet meer.
Hoe is het bij jullie in de quarantaine?
Hoe is het bij ons in de quarantaine?
Had een van jullie af en toe in het podcasthokje zitten en de ander erbuiten?
Nou, we hadden vandaag met elkaar afgesproken dat we niet zouden praten tot het eind van de middag, tot de podcastopname. En het enige wat mocht, was dan eventueel fysiek contact als knuffel. Maar verder mochten we geen woorden met elkaar delen.
Maar dat hebben we niet, dat is niet gelukt.
Nee, dat lukte dus niet. Het is heel moeilijk om waarom in een niet? Huis te zitten met z'n allen en dan met z'n tweeën en dan niet te praten.
Nou ja, ook omdat we natuurlijk deze podcast gingen opnemen. Dus op een gegeven moment was Daniel gewoon hier bezig met opbouwen en toen kon hij een kabeltje niet vinden. Dus dan is het ook raar om niks te zeggen. Maar het idee ontstond, omdat als je allebei in één huis bent, dan heeft natuurlijk op een gegeven moment één van de twee de behoefte om iets te zeggen. Want je hebt net iets gelezen of gezien of je wil even wat delen. Terwijl de ander zit gewoon zijn eigen ding te doen. En dan komt opeens zo dat weer in je hoofd. En dat is vervelend.
Ja.
En als je dat misschien elke dag hebt.
Ja, is ook zo, ja.
Dus dan kan je beter afspreken van oké, maar de komende 2 uur ben ik even echt helemaal zelf bezig. En dan daarna, want normaal gesproken zou je naar je werk gaan of zou je weggaan en dan kom je terug en dan deel je al je verhalen. En nu is het zo, ja. Kijk wat ik op Twitter zie.
Maar doen jullie dan niet dat één iemand in de slaapkamer gaat zitten en dat je even de deur dicht doet en dan even gaat chillen met jezelf?
Ja, maar ik kom altijd gewoon door het huis heen rennen naar Daniel en dan ga ik dingen tegen hem zeggen.
Ja, zo gaat het wel een beetje. Maar ik heb dat ook. Ik ga dan altijd met jij in de woonkamer en dan ga ik gewoon naar jou staren vanuit de deuropening, hopend op aandacht, terwijl jij iets aan het luisteren bent of zo.
Ja, altijd zet ik dan een podcast te luisteren, moet ik hem weer uitdoen. Heel irritant.
Ja, of dan zeg je, ik ga nu een podcast luisteren. Je kan niet praten. En dan zeg ik, wat? Wat zeg je? En dan ben je een podcast aan het luisteren en dan gaat het heel vaak mis.
Dan moet je daar ook dingen over vertellen, over die podcast natuurlijk.
Ja, terwijl je wil gewoon die podcast luisteren, moet niemand doorheen praten. Maar het gaat best wel goed eigenlijk. En het begin van het hele verhaal, nou nog steeds wel een beetje, was ik dus heel snel afgeleid. En al het nieuws volgen en alles is kut. En mensen houden zich niet aan regels. En hoe zorg je ervoor dat je ouders thuis blijven? En alles, waardoor mijn hoofd gewoon heel vol was. En toen werkte het best voor mij om echt praktische dingetjes te doen. En zo min mogelijk verwachtingen van mezelf te hebben. Dus een beetje klussen, een beetje koken, schoonmaken, opruimen. En dan met dus een podcast aan om een beetje gebabbel, een beetje gezelligheid in je hoofd te krijgen. En ondertussen begint het wel ietsje rustiger te worden. En hoop ik dus, ook nu Marilotte dus weer back in the game is, om weer wat meer werk te verzetten.
Ja.
Nu ze klaar is met verhuizen.
En komen jullie nog buiten? Krijgen jullie nog beweging?
Bijvoorbeeld door op het balkon heen en weer te lopen? Ik noem maar wat.
Nou, ik vind dat dus wel een interessant iets. Want ik zie in mijn omgeving dat mensen toch al heel snel beginnen met allerlei schema's. En dat is heel goed voor die mensen.
Als in sportschema's.
Maar, ja, bijvoorbeeld ja. Of ik moet van mezelf elke dag een uur wandelen. En ik ga zo en zo eten. Ik ga heel gezond doen. La la la. En ik denk dus dat het voor best wel veel mensen een beetje een enge of gevaarlijke periode is. Ook daardoor, omdat je bijvoorbeeld eetstoornissen of van jezelf allerlei dingen moeten. Dat heel erg nu de kop opsteekt. Van, god, als ik nou maar niet aankom. Ja. Als ik nou maar niet, als ik nou maar wel genoeg blijf sporten. Dus dat er heel veel druk ook bij mensen komt.
Maar ik snap ook wel weer dat je zoekt naar een soort houvast. Omdat opeens alles wat je kent en je hele ritme soort van wegvalt. En dan denk je, nou, ik ga het gewoon dan zo en zo aanpakken. En dan weet ik tenminste een beetje waar ik aan toe ben. Dus dat begrijp ik ook wel weer heel goed.
Is ook heel slim, denk ik hoor. Alleen ik merk dus bij mezelf dat ik het niet gezond vind als ik nu ga denken van als ik nou maar niet aankom.
Nee, je zou eigenlijk in ieder geval je gewone eetgewoontes moeten aanhouden. En als je de behoefte voelt, ga je lekker even springen of zo. Ik weet het niet. Ja, dat denk ik.
Wat ik zelf heb nu met corona. Ik merk dus heel erg dat ik, omdat ik de hele tijd binnen zit, dat ik eigenlijk heel veel energie heb. Ik ben een soort van, ik voel me een soort van puppy die niet de hele tijd binnen kan zitten, maar ook gewoon buiten wil zijn en ook wil sporten en dat soort dingen. En dan heb ik voor mezelf een soort van verantwoord van, oh ja, maar ik kan wel gaan hardlopen, want dan kan ik wel afstand houden van mensen. En ik merk dus laatste, ik zeg maar vooral ook door wat jij ook tegen mij gezegd hebt, Nidia, omdat ik heel veel commentaar heb op andere mensen die wel naar de supermarkt gaan, dicht op elkaar staan en zo, dat ik eigenlijk zelf ook Zeg maar, hardlopen is niet per se heel erg anders. Want je komt ook gewoon buiten en je draagt ook gewoon bij aan het buiten zijn en het laten zien dat je buiten bent. Dus ik heb daar zelf moeite mee met dat ik wil graag naar buiten. En ik denk van ik kan ook prima buiten gaan hardlopen als we dingen doen. Of een stukje wandelen of zo. Maar ik weet dus niet of het goed is om dat te doen.
Nou, ik snap heel goed dat mensen dat doen. Want ik denk dat het voor je mentale gezondheid misschien ook wel heel prettig is. Maar wat ik zelf storend vind, is dat mensen die hardlopen soms heel dicht langs je inhalen.
Oh ja. Ja.
En ik las ook weer ergens dan, doordat je zo diep ademhaalt, dat het dan weer extra, ja
het virus zit in je bovenste luchtwegen. Dus dan, ja. Dat komt dan lekker los als je
dus het is meer dat ik denk,
ademt.
Ja, ga lekker hardlopen. Maar zorg dan wel echt dat je echt die 1,5 meter afstand houdt.
Ja,
en dat doen heel veel mensen gewoon niet. Ook omdat sommige paden daar niet op berekend zijn. Dus moet je niet over die paden rennen, maar dat doen mensen wel. En al helemaal als je met z'n tweeën gaat hardlopen, dan neem je al helemaal veel ruimte natuurlijk in. Dus zelf weten zou ik zeggen, maar hou er wel rekening mee dat je die 1,5 meter bewaart.
Mm-hmm.
Ik vind nu het wel best wel lekker om 's avonds te gaan wandelen, want het is echt doodstil op de straten. Dat is wel echt fijn. Die mensen kunnen nergens heen, dus om dan afstand te houden is dus heel erg makkelijk.
Ja, is goed te doen.
Want je komt niemand tegen.
Niks aanraken onderweg.
Ja.
Of niet ademen.
En niet ademen. Ja. Inderdaad, makkelijkste maatregel is dat eigenlijk.
Maar ik vind het ook echt wel een enorme uitdaging om naar de supermarkt te gaan, hoor. Want ik word helemaal naar van mensen die zo dicht langs je gaan en zo. En aanraken. En het is echt niet te doen om daar 1,5 meter afstand te houden. Omdat de supermarkten ook zo druk zijn.
Ja, ik ben al een keer rechtsomkeer gemaakt. Hoe zeg je dat?
Ik heb rechtsomkeer gemaakt.
Omdat ik dacht, het is gewoon zo vol, laat maar zitten dan nu.
Ik zag vandaag iemand lopen die had 1,5 meter stok aan de voor- en achterkant. Dat was echt hilarisch.
Wat? Echt?
Echt? Heb je dat gevraagd? Of was dat jouw eigen theorie?
Nee. Ik zag iemand ermee lopen en ik durfde gewoon niet in de buurt te komen. Diegene was heel goed statement. Want dat was serieus echt heel veel afstand.
Ja, maar dat is het hele
zoveel.
Ding. Dat mensen
drie meter.
Niet inschatten hoeveel dat is. Dus mensen die zijn de hele tijd, als ik een stukje probeer te lopen, zijn er heel veel mensen die dus weigeren om opzij te stappen of zo. Terwijl op een stoep kan je eigenlijk nooit elkaar passeren op 1,5 meter afstand.
Ja.
Nou ja. Maar ja, dan moet je zelf op de straat gaan lopen. Dat werkt ook.
En wat doen jullie dan voor binnenactiviteiten?
Nou, de eerste paar dagen had ik zoiets van, nou, niet te streng voor mezelf zijn. Ik zie wel eventjes, want dan zie je dus iedereen die zijn kledingkast opruimt en weet ik veel wat allemaal doet.
Ja, meteen ook echt.
Ik raakte daar heel opgefokt van. Iedereen was een soort van zijn leven aan het beteren.
Ja, nou, dat vond ik dus ook een beetje storend. Maar ondertussen ben ik daar ook mee begonnen en vind ik het dus best wel leuk. Het damn honey ding dat ik gedaan heb, is een Slack aanmaken. En Slack is een soort chatprogramma, waar dus nu meer dan 300 honingballen in zitten die allerlei kanalen hebben aangemaakt over allerlei onderwerpen waar ze met elkaar over babbelen. Dus dat is een heel erg leuke tip ook voor mensen die denken van, nou, ik kan wel even wat aanspraak gebruiken, want daar heb je dus allemaal nieuwe potentiële vrienden. En dat wilde ik al heel lang doen, dus zo een soort van platform of een forum of zo opstarten. En dat heb ik dus nu eindelijk gedaan. Dus nou ja, hè, voordeeltje. Ik heb een krukje geverfd dat ik denk ik al 4 jaar wilde verven.
Supermooi geworden.
Ja, heel mooi. Plinten geverfd, de rommelaar opgeruimd. Hebben we nog meer gedaan? Oh ja, ik heb voor het eerst in mijn leven ooit een wasmachine gebruiksaanwijzing gelezen.
Want heel veel tijd.
Dat was heel zinvol. En Daniel heeft me echt meer dan 1 jaar geleden een kookboek gegeven. En daar heb ik nu eindelijk een keer een cake uitgemaakt.
Daar was ik echt heel blij om.
Dus ik ben wel van dit soort dingetjes nu aan het doen. Maar meer
volgens mij was
het
ook een vraag van een luisteraar of dat een lekkere cake was geworden, toch?
Het was een hele lekkere cake. Hij is van Ottolenghi en dat is een amandelcake met bosbessen en citroen. DM mij als je het recept wil.
Oh mijn god, dat klinkt wel echt eerlijk.
Oh, maar ik heb daar wel iets leuks over trouwens. Want die cake die ging ik dus bakken omdat een vriendin van mij jarig was. En we zouden natuurlijk met z'n allen haar verjaardag vieren. Leuk en zo. Maar dat ging nu niet door. En dus hadden we besloten om allemaal via Houseparty, dat is een app waarmee je dus met elkaar kan videobellen, dezelfde cake te maken op hetzelfde moment via de Houseparty. En dat was echt de leukste manier om een verjaardag te vieren ten tijde van corona. Dus ik kan dat echt enorm aanraden. Want op een gegeven moment is hij dan klaar en dan haal je hem dus allemaal tegelijk uit de oven. Ga je lekker eten. Echt heel gezellig. Jij, Daniel?
Ik wat?
Heb jij nog dingen gedaan?
Oh, ja.
Ik wat.
Ja, ik werk natuurlijk bij de UvA. En al dat onderwijs moet het komende half jaar, de komende tijd gaat het digitaal worden. Dus daar moeten best wel wat dingen voor geregeld worden. Verder ben ik allemaal creatieve manieren aan het bedenken om alsnog podcasts te kunnen opnemen. Want ja, dat moet doorgaan. Ik ben op zoek naar een soort van nieuwe oefeningen die ik thuis kan doen. Die ook een soort van cardio erin hebben. En ik ben achter de Instagram van Arie Boomsma gekomen. En die had hele vette oefeningen met theedoeken. En die ben ik nu aan het doen. En dat is echt super zwaar.
Ja, het is een soort alsof je opdrukt. Maar dan ook alsof je de vloer aan het dweilen bent. Ja. Met een theedoek. Het ziet er heel ingewikkeld uit.
Het is heel zwaar.
Waar je eigenlijk zo'n wieltje voor moet hebben.
Ja, maar dan kun je het met theedoeken doen. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, dus,
ga ik ook doen.
Ik vind allemaal nieuwe dingen. Dus daar kom ik mijn tijd een beetje mee door. Ja.
Ja, dat is trouwens nog wel een leuke vraag ook. Want jij hebt dus werk wat je nu niet kan doen.
Ja.
Want je kan nu niet voor de klas staan.
Nee.
En Marilotte en ik, wij kunnen nog wel podcasten. Maar bijvoorbeeld onze spreekklussen en zo zijn afgezegd. Want ja, dat kan nu niet. En hoe is dat bij jou, Cato? Want wat voor werk of iets, hoe kan jij dat vanuit huis doen? Of ben je nu aan het niksen?
Nou, ik was vorige week de hele week vrij. Dus dat was chill, want we moesten verhuizen natuurlijk. Maar mijn werk is op slot gegaan een dag voordat ik vrij had, volgens mij. Dus de donderdag daarvoor. En al mijn collega's werken thuis en ik werk nu inmiddels sinds vandaag ook thuis. En dat kan gewoon prima, want we hebben allemaal laptops en telefoons van werk. En we moeten door. Dus ja, dat gaat wel goed.
Hebben jullie dan ook van die gezellige conference calls met z'n allen elke dag?
Ja, ik geloof wel dat die er zijn, maar ik heb die nog niet gehad. Want ik heb pas één dag gewerkt, dus ik heb vandaag gewoon mijn mail bijgewerkt en zo. Maar die zijn er wel, ja. Skypen doen we en bellen heel veel. Dus dat, volgens mij gaat het best wel goed. Ik heb nog geen negatieve dingen daarover gezien.
Ik vind het wel opvallend dat eigenlijk, zeg maar, de manier waarop mensen zich aanpassen nu aan corona en aan het, zeg maar, de nieuwe lifestyle, is, ik vind het heel bijzonder hoe iedereen erop inspeelt. Maar ik las ook wel veel op Twitter, zag ik dan zo langskomen van, hallo, ik heb een beperking of ik moet thuis werken. En hiervoor zeiden ze altijd dat het nooit kon op afstand werken. En nu opeens hebben we deze globale crisis en is alles mogelijk. En toen dacht ik, ja, daar heb je echt wel een punt.
Ja, dat is heel erg waar.
Ja.
Sowieso hoe er nu natuurlijk rekening wordt gehouden met mensen die ziek zijn. En dat er een soort respect is of elkaar willen helpen. Terwijl dat doorgaans in de samenleving veel minder aanwezig is.
Ja, ik vind gewoon heel pijnlijk dat dat nu zo duidelijk wordt. Dat het gewoon allemaal kan en mogelijk is. En dat we met z'n allen van alles.
En dit zijn eigenlijk ook alle klimaatregelen die we moeten nemen, toch?
Ja,
wat we nu aan het doen zijn gewoon, is gewoon alle klimaatregelen die we wilden hebben en die dus nooit konden en die dus nu opeens allemaal wel blijken te kunnen. Dat, is, ook, dat is ook wel. Dus misschien hoop ik wel dat het iets losmaakt, iets van een bewustzijn dat het allemaal wel mogelijk is. Dat er veel meer mogelijkheden zijn dan we hiervoor veronderstelden.
Ja, we hadden hier een vraag over. Dus hoe zien jullie het voor je ideaal gezien het pre-corona-tijdperk?
Het post-corona.
Sorry. Ja. Hoe hopen jullie dat de post-corona-wereld eruit gaat zien? Dat is het.
Ik vind het op zich wel lekker dat we geen handen schudden. Even een klein dingetje. Ik hoop eigenlijk dat we daar niet per se naar terug gaan. Dat het gewoon hallo en het chirps. Zoals je vroeger, of tenminste zoals ik soms heel awkward zeg, nou ik zwaai even hoor naar iedereen. Dat
ik
je
doe
dan,
het even zo.
Maar, ja, ik doe het even zo. Dat doe ik dan nog wel eens. Dat blijft. Dat lijkt me heerlijk. En dat je daar niet
kan
meer voor hoeft
te niet meer voorstellen dat we ooit weer terug gaan naar handen schudden. Zo van, gadverdamme, wie ben jij dat ik mijn hand aan jou?
Ja, ik moest daar wel aan denken, want stel je voor hoe vies het eigenlijk is, het leven. Dat we dus nu 1,5 meter afstand moeten van elkaar moeten bewaren, omdat we anders elkaar spuugbellen inademen en zo. Nou, ik vind dat allemaal zo goor. Dan sta je dus in zo'n menigte, sta je de hele tijd elkaars vocht in te ademen. Dat is eigenlijk zo vies.
Ja, dat is heel vies.
Het leven is echt goor.
En ik weet niet hoe het zit met, want dat handen wassen wat er nu zo in, we zitten allebei in onze handen nu. Dat handen wassen wat er nu zo ingeramd wordt. Mijn handen gaan dus helemaal kapot ervan. En als we, ik weet niet of dit dus, als we normaal
in het
geven,
post-corona tijdperk hoop ik wel dat mijn handen weer zacht worden.
Ja, dat hoop ik ook. Zo hoop ik wel dat.
Oeh, was dat bij ons?
Hey!
Hé, hey, de bel ging.
De bel ging. Ik ga even kijken.
Oh, spannend. Onze eerste gast in ons nieuwe huis.
Maar dat mag helemaal niet.
Oh, nog een keer. Hallo. Voor mij? Iemand komt iets brengen voor mij.
Pakketje voor Cato.
Oh, nou, is dat van oma?
Nee.
Oh.
Ik ga het allemaal erin zetten, hoor.
Ja. Van mijn werk?
Kijken. Nee. Wij kunnen meekijken op een soort webcam-situatie.
Mijn vriendinnen.
En Marilotte komt nu binnen met, denk ik, een bos bloemen. Ja, een hele mooie bos bloemen.
Oh, jullie zien het ook echt daar, ja.
Ja.
Wat is dit nou? Oh, ga op met me. Nou, shout-out naar mijn vriendinnen Coco, Elke, Evelien, Vera en Marieke. Oh mijn god, dat is zo lief.
Echt lief. Heel lief.
Jongens, live in de podcast heb ik jullie bloemen ontvangen. Veel geluk samen in jullie nieuwe huis. Oh. We komen snel langs zodra het weer kan.
Oh. Dank jullie wel.
Echt lief. Echt heel lief, jongens. Dank jullie wel.
En de bloemenman die hield ook heel braaf 1,5 meter afstand.
Ja.
Zo klinkt. Heel goed van hem.
Oh my god, super. Ik ga ze heel even naar een bak water zetten.
Ah, ja, dit is ook de reminder dat mensen eventjes iets naar hun oma op moeten sturen. Of opa of iemand die ze kennen die misschien wat alleen is deze dagen.
Ik heb gisteren een hele verzameling kaartjes gekocht om naar alle oude mensen in ons leven te kunnen sturen.
Ja, goed zo. Ik heb net een kaartje gestuurd via theeduif.nl en dan gaat er dus ook een zakje thee mee. Dan stuur je een kopje thee naar je oma. Ja, dat is heel leuk.
Oh, dat is heel leuk. Zo gezellig.
Ja.
Gaan we op Cato wachten die de bloem aan het snijden is.
Laten we even verder gaan. Dus een post-corona wereld. Ik denk ook veel meer waardering. Zowel financieel als gewoon algemeen. Voor vitale beroepen. Mensen in de zorg, onderwijs.
Ja, en daarover. Vanmorgen postte Jens van Tricht een plaatje op Instagram over de verhouding man-vrouw in die beroepen.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld in de zorg, dat het volgens mij was dat 83% vrouw. En in onderwijs is het ook. En artsen is ook 60% vrouw. Dus het zou heel cool zijn als er dus meer waardering komt voor die vitale beroepen. Ja. En daardoor ook meer financiële compensatie voor een positie.
Maar vooral ook meer geld gewoon die sector in. En sowieso, nou ja, daar weet jij misschien met je politicia-achtergrond iets meer over, Daniel. Maar de zorgstaat die is.
De verzorgingstaat.
De verzorgingstaat die compleet is uitgekleed de afgelopen 10 jaar.
Ja, de afgelopen 15 jaar is de verzorgingstaat die eigenlijk heel lang is opgebouwd. Die is eigenlijk compleet afgebrokkeld door de VVD vooral. En de Partij van de Arbeid is er ook in meegegaan. Terwijl die juist eraan heeft bijgedragen dat hij er was gekomen. En misschien dat weer wat meer kan herstellen.
Nou ja, het zou wel goed zijn als er betere regelingen komen voor mensen die ziek zijn of mensen in armoede. Dat dit een soort omslagpunt is van hey, we moeten met z'n allen voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn.
Ja, precies.
Dat hoop ik dan.
Nu wordt het zo pijnlijk duidelijk dat de beroepen waar we eigenlijk een beetje op neerkijken, die we als minderwaardig zien, dat die nu de samenleving soort van draaiende houden. Dat is, het is ook wel weer, misschien moet er zoiets ernstig gebeuren voor ons om dat te beseffen of zo. Ik hoop het.
Ja. En ik hoop dus dat mensen, ik denk niet dat dit zo is hoor, maar ik hoop dat mensen minder willen, moeten, hoeven. Dus minder vliegen, minder consumeren. Dat er gewoon wat meer om het klimaat ook gedacht wordt.
Ja, precies.
Ja. En wat vinden jullie van de discussie over dieren en over vlees eten en zo?
Oh ja, dat is ook interessant. Omdat dus het virus uit vleermuizen komt.
Ja.
Maar
ook bijvoorbeeld een virus als, wat was het, de swine flu en zo. Dat kwam uit varkens, neem ik aan. Al die virussen komen toch uit dieren. En uiteindelijk dus over hoe mensen omgaan met dieren en omdat we ze eten.
Ja, ik had daar een Netflix-serie over gezien. Netflix Explained. Daar is een aflevering over The Next Pandemic. En dat was heel grappig. Ik weet niet of het grappig is. Maar ik zag die een week voordat corona uitbrak. Zag ik een aflevering over hoe The Next Pandemic ons kan soort heel erg bedreigen als mensheid. En dat het dus komt van dieren. En het komt dus voornamelijk van als dieren zich met elkaar vermengen, als het ware. Dus als een vogel in aanraking komt met een varken en wij eten dat varken, dan komt daar vaak een virus uit voort. En wij weten dus nog eigenlijk heel weinig virussen. En er zijn echt potentieel bizar veel virussen. En die kunnen dus tot ons komen door het eten van dierenvlees. Dus logischerwijs zou het dan zijn, dat we stoppen met dierenvlees eten.
Ja, dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden als dat zou gebeuren.
Zijn. Ja.
Maar ja.
Ja, en misschien dat daar ook dus door dit crisis daar en dat er meer besef van komt. Maar je hebt wel weer dat heel veel mensen die zullen dan wel zeggen van ja, maar het komt uit Wuhan en daar hebben ze van die vleesmarkten en dat zal hier nooit gebeuren. En dan krijg je dat en dan krijg je dat weer. En dan wordt die oorzaak wordt dan weer daar gezocht. Terwijl
ja, maar dat is voor dit gewoon virus. Alleen voor andere virussen, die zijn niet per se in China ontstaan. Dat kwam volgens mij, was er ook eentje uit Europa. Uit Engeland of zo, ik weet het niet meer, die daar ontstaan is. Dus het heeft niks met China te maken.
Nee, tuurlijk. Nee, maar ik zit gewoon meer dat in plaats van te kijken naar de oorzaak, zullen mensen andere redenen vinden om alsnog door te kunnen gaan met hoe het zeg maar altijd gegaan is.
Ja.
Dat is meer wat ik zeg. Daar ben ik bang voor. Maar het zou fantastisch zijn als mensen geen dierenvlees meer zouden eten hierna.
Ja.
We hadden ook de vraag, waar maak je je op het moment het meest zorgen over?
Ik maak mij, denk ik, heel erg zorgen om nationalisme. Dat landen zich weer heel erg op zichzelf gaan focussen. Terwijl we als landen steeds meer naar elkaar toe kwamen en meer gingen samenwerken. En dat zie je nu ook met overal die grenzen die overal worden gesloten. En denk van dat veel meer dat nationale besef gaat groeien. En dat lijkt mij iets gevaarlijks. Dat is waar ik bang voor ben. Een van de dingen waar ik bang voor ben.
En jij, Cato?
Nou, ik houd het even iets dichter bij huis. Ik maak me denk ik vooral zorgen om mijn oma en sorry, alle oude mensen in mijn leven. Ik heb een oud-tante met COPD die natuurlijk heel erg gevaar loopt nu. En mijn oma die woont alleen en die is heel sterk en goed en zo. Maar ik vind het dan wel heel zorgelijk. Ik weet niet of ik me daar zorgen om maak, maar ik vind het wel heel erg dat zij nu heel veel minder bezoek krijgt.
Ja.
Net als haar zussen en dus die tante met COPD en zo, die kunnen natuurlijk helemaal geen mensen meer langs krijgen. Terwijl dat is wel de vreugd van hun leven, een beetje de bezoeken van mensen.
En ze kunnen dus ze krijgen misschien ook zorg aan huis? Of dat niet?
Niet superveel, maar dat krijgen ze. Ik weet eigenlijk niet of ze dat nog steeds krijgen, maar dat denk ik wel.
En dan loop je ook weer risico al zie je nog zo weinig mensen, wat ik ook angstigend vind.
Ja. Dus het is, ik vind dat, daar denk ik wel. Ik denk wel heel veel aan de oude mensen in mijn leven. En jullie? En jij, Nidia?
Ja, nee, dat vind ik al heel vergelijkbaar. Dat heb ik ook natuurlijk. Want mijn eigen vader is ook al in de 80. Of nou, die is 80. En daarmee in de 80. En het duurde eventjes voordat het volledig volgens mij tot mijn ouders doordrong wat de ernst van de situatie is. Maar dat was wel dat eerste weekend naar die persconferentie. Toen snapten ze het wel. En nu zijn ze wel aan het social distance. Dat vind ik heel fijn. Maar ook wel, ik had de Vandaag podcast geluisterd over de voedselbanken. Mm-hmm. Waar dus door het hamsteren van mensen vrijwel geen eten voor is. En de mensen in echte armoede, hoe die nu zich moeten gaan. Hoe zeg je dat? Boontjes moeten doppen. Mensen die hun baan kwijtraken. Of nou ja, zoals Marilotte en ik, onze klussen die wegvallen. Dat is voor nu nog even prima. Maar het is wel eng natuurlijk dat gebeurt. Oh, en ik heb trouwens ook een zwangere vriendin die ergens binnenkort moet gaan bevallen. En dat vind ik toch ook wel heel spannend voor haar. Zij mag bijvoorbeeld niet haar zus bij de bevalling hebben, omdat ze haar vriend erbij wil hebben. En als hij symptomen krijgt, mag hij er niet eens bij zijn. En ze mogen ook geen kraambezoek ontvangen. Dat zijn allemaal wel hele... Ja, dat spookt dan wel door mijn hoofd heen.
Ja.
Ik vind het... ik was langs de Facebook nieuwsfeed aan het scrollen en toen kwam ik een gesponsorde post tegen van vluchtelingenkampen of zoiets. En dan zo van, nou, het is daar heel erg nu en mensen zitten daar op elkaar en er is geen toegang tot water en allemaal gevaarlijk en die mensen hebben hulp nodig. Mm-hmm. En ik moet eerlijk toegeven dat door mijn hoofd ook, dat ik even dacht, sorry, ik heb hier geen ruimte voor. En die gedachte zette ik toen weer voor me af. Maar toen keek ik dus naar de reacties onder die post en dat was allemaal van, sorry, ja, hallo, we zitten hier met het coronavirus en we hebben wel betere dingen te doen. Dus ik ben nu heel bang dat mensen elkaar laten vallen.
Hoe verder het van huis is, hoe minder het momenteel dan urgent lijkt. Terwijl die vluchtelingenkampen is natuurlijk super eng wat daar nu ook gebeurt. Want er is geen toegang tot goed water om je handen te wassen. Er zijn geloof ik al uitbraken van bepaalde ziektes. Het is gewoon echt heel naar en eng.
Ja, en ik maakte me er een beetje zorgen over als ik dat al dacht. Zeg maar, ik heb niet. Het gaat allemaal prima eigenlijk. Mijn verhuisplan zit hier warm in huis met mijn meid. Als ik dan al denk. Sorry, ik heb hier echt even geen ruimte voor. Hoeveel mensen moeten dat dan nog wel meer denken? En ik ben echt al bang dat dat nadelige gevolgen heeft.
Oké, laten we eventjes naar een wat. Een luchtigere vraag. Ja. We hebben heel veel vragen gekregen rondom quarantaine. Zoals bijvoorbeeld, hoe houden jullie relaties en vriendschappen gezond in deze tijd?
House party.
House party de app.
Ja, dat is heerlijk. En ik heb nu trouwens wel dat ik zelfs het... Omdat je je afvraagt van mensen hoe ze zich staande houden in deze tijd. Dat ik mensen die ik al heel lang niet gesproken heb, opeens gesproken heb. Wat ik op zich wel weer een mooi ding vind. En dat ik opeens drie uur aan het facetimen ben met een vriend die ik dan 3 maanden niet heb gezien. Toen dacht ik wel, oké, nou dit is dan misschien dan wel goed.
Ja, ik heb ook het idee dat ik socialer ben nu dan hiervoor.
Socialer dan ooit.
Ja.
Ja, hoe houden jullie je relatie gezond? Want wij zijn net verhuisd. Ja, dus, maar
ik zit te denken hoe wij onze relatie gezond houden. Wij doen eigenlijk nog steeds wel gewoon de dingen die wij normaal samen doen, doen we nog steeds samen. Zoals elke avond samen eten en RuPaul's Drag Race kijken. dat is heel leuk. En we kletsen over het algemeen 's ochtends in bed wel met elkaar. Maar verder houden we dus de rest van de dag, wanneer we normaal elkaar niet zoveel zien, proberen wel die afstand te houden. Ja. Waardoor als je dan die normale momenten hebt zoals normaal, dan zijn dat ook gewoon de normale momenten samen. En de rest van de dag zit je elkaar niet zo op de lip.
Ja.
Ja, het is ook wel heel fijn dat we de mogelijkheid hebben om in verschillende kamers te zitten.
Ja, dat is misschien ook wel een soort luxe die wij hebben, die andere mensen weer niet hebben.
Ja.
Ja, en voor mensen die dus niet in dit huis wonen, waarmee we contact willen onderhouden. Wat ik dus ook leuk vind, wat ik net al zei over de samen die cake bakken, dus dat je iets gaat doen terwijl je aan het facetimen bent. Je kan bijvoorbeeld ook Yahtzee spelen als iemand anders de dobbelstenen in huis heeft. Of we hebben zo'n groepje mensen waarmee we elke zaterdagochtend koffie drinken en dan lezen we de Wat zou u doen? Rubriek in de Volkskrant Magazine. En dat hebben we dus deze zaterdag ook via de house party gedaan. Dus een beetje activiteiten.
Ging echt wel goed.
Ja, dus activiteiten bedenken die je kan doen. En dat je niet alleen maar naar elkaar zit te kijken van nou, hè, daar zitten we. En bijvoorbeeld vorige week hadden we samen met een vriend de persconferentie gekeken. Die stond gewoon op de televisie, dus hij kon ons zien hoe wij reageerden op de persconferentie. Maar dat je gewoon wat meer, dat je niet zo van oké, we gaan nu 10 minuten bellen, maar gewoon een beetje in elkaars leven op die manier bent. Hij heeft ook al een keer meegegeten via de
kauwgeluiden in je oren.
Gewoon lekker borrelen samen kan ook. Je pakt een fles wijn allebei en je doet alsof je aan een tafeltje zit samen. Zolang je internetverbinding goed is, kun je
gelukkig
bijna alles doen.
In een digitale wereld.
Ja, thank the Lord.
Wat als het internet wegvalt op een gegeven moment?
Dan hebben we een groot probleem.
Hoe houden jullie de seks leuk in barre tijden?
Ja, sekstechnisch hebben mensen van ons...
Voor seks moet je even niet bij ons zijn, want wij hadden het druk.
Pas.
Hoe doen jullie dat?
Ja.
Hoe doen wij dat?
Nou, we merken wel allebei dat het wat meer moeite kost. Want je hoofd zit dus zo vol en je ziet elkaar dus de hele dag. Ik denk toch dat dat ook wel uitmaakt. Dat het dan dus moeilijk is om te switchen naar... Oké, dit is mijn slonzige ik die hier al de hele dag op de bank ligt, naar sexy stand.
Ja, je bent echt de hele dag bij elkaars huisdier.
Ja.
En dan s'avonds moet je daar in één keer, ga je in één keer seks hebben. Dat is, en ik merk ook vooral zelf dat het is door alle nieuws die je de hele dag binnenkrijgt, waarvan een deel natuurlijk niet waar zou zijn en een heel groot gedeelte wel, maar het is alleen maar sensatie wat je binnenkrijgt, zit je hoofd ook gewoon zo vol.
Ja, dat is het.
En dat is gewoon heel erg moeilijk om dan
als je gewoon zeg maar dat nieuws voor overdag houdt en 's avonds doe je een beetje je mobiele devices weg en pak je een flesje rood en een kaasplankje en dan kleed je een beetje leuk aan zodat je dan heb je een echt onderscheid tussen je ochtend en je avond of je middag en je avond.
Ja, ik
denk
niet
dat het dan beter zou gaan.
Ja, misschien. Maar ik merk hoe ik zelf, zeg maar, hoe mijn brein werkt, is dat ik heel vaak wel dingen die ik overdag doe meeneem naar de avond. Dus als ik een hele drukke dag heb gehad, dan heb ik 's avonds nog steeds wat dat gewoon mijn hoofd wel echt
vol zit. Moet je 's ochtends seks hebben. Nog voordat er ruimte is voor nieuwe...
Ja. Ja. Voor al die nieuwe indrukken.
Ja. En dan moet je ook geen Twitter openen wanneer je opstaat.
Wat is jullie ideale tip voor quarantaineverveling?
Dat is, wij hebben ons nog niet verveeld. Ja,
ga verhuizen.
Ja,
super chill.
Je verveelt je geen seconde.
Ik zou ergens ook zeggen, embrace de verveling. Want ik heb dus heel lang niet gehad dat ik me echt heb verveeld. En ik heb nu dus wel eens dat ik gewoon zit en denk van, ik heb gewoon echt niks te doen. Ik kan wel gaan Netflixen of ik kan wel even gaan gamen of ik kan even basgitaar spelen. Maar daar heb ik ook niet per se zin in. En het is eigenlijk ook wel lekker om dat gevoel weer een keer te hebben. Want dat had ik vroeger als kind wel eens, dat ik me gewoon echt verveelde. Maar nu niet meer. Volgens mij is dat gevoel wel gezond, denk ik.
Ja, volgens mij heb ik ook gelezen dat je als je brein uitstaat en je hebt echt niks te doen en je verveelt je, dat je dan weer creatief wordt en zo.
Ja, precies. Ja. Dus maar verder, als je verveelt in quarantaine en je wil dat niet, dan zou ik de Instagram van Arie Boomsma bezoeken en kijken naar nieuwe sportoefeningen.
Oh, maar over sport gesproken heb ik dan ook een tip. En dat is de Fitness Marshall op YouTube. Want die doet dus allemaal dansjes. En dan kan je meedansen op Lizzo of op andere leuke mensen. En dat is echt heel leuk.
En zijn dat leuke dansjes? Ja?
Ja, en het is soms, het is wel moeilijk, maar het is niet... Hij gaat gewoon dat dansje doen. Dus hij gaat niet eerst uitleggen wat je moet gaan doen of zo. Hij gaat het gewoon dansen. En soms danst hij iets wel iets langzamer. Dan gaat het daarna wat sneller. Maar het is niet zo echt een fitnessklasje wat je volgt. Maar meer casual meedansen. En hij is erg enthousiast. Dus dat is een mega goede tip. En iedereen moet De Mol gaan kijken. Want dat is gewoon een heel leuk programma.
Dat is letterlijk jouw aanrader aan iedereen.
En heel veel mensen gaan tekenen ook, toch?
Ja, tekenen, ja.
Ja, en ik zag dat Mignon allemaal kleurplaten heeft gemaakt. Dus dat is misschien nog een tip. Als je niet zelf wilt tekenen, dat je dan de kleurplaten kunt inkleuren.
Maar, en wij hebben gisteren, want wij hebben nu weer een tv. Echt, ik heb mijn leven lang al geen tv gehad. Maar de Joy of Zapping vond ik ook weer heel erg leuk. En toen kwamen we, ik zag dat dit trouwens ook een antwoord was van een van onze honingballen op tips wat je kan doen als je in quarantaine zit. Naar de schilder afleveringen kijken van Bob Ross.
Oh my god.
Dat is dus echt, daar keek ik gisteren naar, want het was een prijs. Ik vond het ontzettend rustgevend en dat is zo knap wat die man kan.
Ik denk trouwens dat elkaar naschilderen of natekenen via FaceTime. Dus stel je voor je wil contact houden met een vriend of vriendin of je partner. Dat ook een leuk iets is. Ik denk gewoon dat iets doen tijdens dat FaceTimen. Of dat fijn is voor je relaties.
En lezen. Gaan we eerst lezen.
Dat vind ik dus oprecht nog wel lastig nu. Vanwege mijn hoofd.
Ik ook. Mijn hoofd is echt te druk. En ik ben de hele tijd bezig met... Hoe zou het er nu coronatechnisch voor staan?
Maar maak je het niet rustiger door dan juist te gaan lezen?
Nou, ik raak heel snel afgeleid als ik lees.
Ik lees nu The Handmaid's Tale. Ik word er niet per se heel veel rustiger van.
Je moet wel gewoon eventjes verstandige keuzes maken, Daniel. Oh ja,
het was trouwens heel grappig. Want in The Handmaid's Tale ken je die scène of dat stuk waarbij ze boodschappen gaat doen. En dat ze dan zeggen, there are oranges. Dat ze hebben zeg maar weer sinaasappelen. En ik had dus laatst in de supermarkt. Toen zag ik zo'n schap en er stonden dan eindelijk weer eieren. En ik had echt een soort van... Dat ik in één keer dacht van, wow. Daar moest ik aan denken.
Ik vind het ook wel dat de supermarkt, zeg maar voor mezelf, dat de supermarkt leeg is en dat je creatief moet zijn. Dat vind ik dan wel weer grappig. Dat vind ik meer een spelletje worden van wat ga je dan eten. Een
soort creatief,
vind ik ook wel leuk, ja. Een beetje soort recreatief iets. En gelukkig kookt Kato, dus die is dan heel creatief in bedenken wat we gaan eten.
Asperges zijn er altijd nog. Asperges zijn super lekker en super makkelijk te maken, mensen. Maak asperges.
En pastinaken zijn er ook de hele tijd.
Asperges.
Ik zou echt niet weten wat ik met pastinaken aan zou moeten. Ik weet ook niet hoe je asperges maakt.
Ja, ik ken alleen maar pastinaak met soep, maar oké.
We hadden de volgende vraag. Will you be my quarantine? Denk ik dat je dat zo zegt. Wat is jullie advies aan mensen die single en alleen thuis zitten en plots een onstuitbare behoefte tot een geliefde om zich heen voelen? Ik merk om me heen dat dit best veel speelt en dat mensen de neiging hebben om bijvoorbeeld een toxic ex te gaan contacten. What to do?
Moeilijk. Ik heb ook wel echt te doen met mensen die in deze tijden willen daten of weet ik veel van ofwel casual of gewoon, want dat mag eigenlijk niet. En dan zit je daar.
Ja, wij hebben natuurlijk het geluk dat, of nou ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen, want er zijn ook mensen die met iemand in een huis wonen die misschien een gevaarlijke situatie die daarvoor zorgt. Huiselijk geweld en zo, dat is natuurlijk nu ook allemaal heel extra spannend. Maar oké, wij hebben dan het geluk dat we in een fijne relatie met iemand zitten. Maar als je alleen zit, brengt dat natuurlijk wel echt weer hele andere gevoelens en emoties met zich mee.
Ja, want zelfs de introvertste vriendin die ik heb, die zei vandaag, nou, ik ben nou wel zat.
Ja.
Dus het lijkt me echt, behalve dan dat je dus contact kan houden via internet, online. Het daten zelf en nieuwe mensen ontmoeten is natuurlijk echt super lastig.
Ja, online kan je nieuwe mensen ontmoeten.
Ja. Maar ja, als je
ik begreep
dan
dat er flink geswiped wordt.
Is dat zo?
Ja.
Ah.
Maar je kan natuurlijk wel nog een soort van huidhonger dan hebben.
Ja, ja tuurlijk. Ja.
En dat is best wel moeilijk op te lossen, denk ik eigenlijk nu.
Ja.
Ik weet niet zo goed wat je dan zou moeten. Of je dan bij iemand gewoon die je chill vindt in een huis moet gaan zitten.
En dan dat je elkaars quarantaine buddy bent voor eeuwig totdat het afgelopen is. En dan besluit, wij zijn elkaars persoon.
Ja, je kan er
dat
natuurlijk
moet iedereen voor zichzelf beslissen, denk ik.
Als je verder die cirkel gesloten houdt. Want het hele ding is natuurlijk dat, stel, wij zien één iemand en die persoon die ziet ook weer vier iemanden. En die persoon ziet ook weer, dat wordt een probleem. Maar als je weet van,
dat je dus met z'n tweeën opsluit.
Ja, dan zou dat wel kunnen. Ja.
Nee, dan moet je het wel heel goed met elkaar kunnen volhouden.
Maar die neiging om contact te zoeken met mensen die een beetje toxisch zijn. Doe het niet.
Ja, precies. Ja. Doe het niet.
Maar zo werkt het natuurlijk.
Hou vol.
Ook.
Nee.
Ja, hou
nee.
Je taai. Ja.
We hadden met andere mensen contacten onderhouden.
We hadden het laatst hierover toen met ons bespreken van onze Volkskrant vraag. Dat in China na het opheffen van de lockdown, dat er 80 scheidingen direct waren aangevraagd.
Ja, zoiets ja.
Of dat er meer scheidingen waren aangevraagd. Dus de kans is groot dat als de lockdown voorbij is, dat er heel veel stellen uit elkaar zijn.
Ja, dit is dus
en dat je dan dus nieuwe mensen kunt ontmoeten, omdat er gewoon weer meer vrijgezellen op de markt zijn. Dus misschien dat die gedachte je gaande houdt.
Ja, dat is een van de gedachten die Tizia Hogendoorn op de been houdt. Dat de single market ook gespekt wordt. Dankzij het
coronavirus.
Ja,
dat is misschien iets wat je aan vast kan houden. Hoe komen jullie aan de naam honingballen?
Dat is mijn doing, denk ik. Ik heb een keertje in een van de afleveringen helemaal aan het eind bij de outro geroepen, nou doei honingballen of bollies of zo. En vervolgens zijn daar luisteraars mee aan de haal gegaan. En toen kregen we opeens mailtjes met jullie trouwe honingbal die en die. Groetjes van jullie trouwe honingbal die en die. En opeens werd het een ding. Maar dat hebben de luisteraars zelf gedaan. En wij hebben het ook weer overgenomen. Dus we hebben het helemaal omarmd met z'n allen dat de luisteraars van Damn Honey honingballen zijn. En ik lof het.
En hoe kom je aan de naam Damn Honey?
Ja hoor, classic dat jij deze
vraag.
Het is wel oprecht ook een vraag van de luisteraar. Maar het is grappig dat Daniel deze vraag stelt, omdat hij de naam Damn Honey bedacht heeft.
Yeah.
En hij heeft het dan weer van Jonathan van Queer Eye. Die in Queer Eye een keer zei, Damn Honey.
Ja.
Nou ja, toen leek dat het
zodoende.
Een goed
The rest is history.
Hele goede naam.
Ja, wel blij hoor met je creativiteit, Daniel.
Oké, en hebben jullie nog onderwerpen die jullie verder willen gaan behandelen dit jaar? Die sowieso langs gaan komen?
Ja. Er staan al een aantal onderwerpen op de agenda. Maar ja, het is een beetje onzeker of het door kan gaan. En hoe we dat met gasten moeten gaan doen. Maar we willen heel graag een aflevering maken over abortus. En we willen graag een aflevering maken over klimaatfeminisme.
En over daten hebben we er ook al eentje ingepland. Ja. Met de foefoe en dadels mensen. De foefoes noemen wij ze ook wel.
Gekscherend.
Gekscherend. met veel liefde noemen we ze zo.
Ja. Ja, en we hebben wel meer. In mijn hoofd loopt het altijd over. Dan denk ik, oké, we lopen nu alweer weken voorop op alles wat we willen doen.
Ja, we hebben ook nog een aflevering over rouw die we al op de planning
hebben staan.
Ja, er is van alles. Alleen het ding met die onderwerpen is, we hebben heel veel ideeën, maar we nemen natuurlijk maar om de twee weken op. En dus, stel je voor, je gaat vier mensen inplannen, dan zit je alweer 2 maanden vol. En dat is eigenlijk niet zo handig. Want er zijn altijd 1001 ideeën die we hebben. En er worden ook heel veel ideeën ook altijd opgestuurd door luisteraars. En dat vinden we heel fantastisch. Dus blijf dat ook vooral doen. Maar weet ook dat
en
het
er
dus
is misschien ook
duren.
Nog de actualiteit die ja. tussendoor kan komen. Dus ja. dat je niet te ver vooruit wil plannen. Omdat er dan iets actueels,
zoals nu.
Leuks of engs gebeurt.
Bijvoorbeeld.
Nou ja, bijvoorbeeld, ja.
ja.
Een vraag aan Daniel. Heeft Nidia je gevraagd om de podcast te produceren? Of heb je dit aangeboden? En was je voor de podcast al geïnteresseerd in feminisme?
Die eerste vraag weet ik eigenlijk niet echt meer, omdat het zo lang geleden is. Want het begon bij Op Orde.
Onze andere podcast.
Ja, de andere podcast waar we eigenlijk mee begonnen waren. Die hadden, daar had jij toen het idee van, ging toen met Marilotte ging je dat maken. En toen had ik toevallig een plek waar het opgenomen kon worden. En ik weet niet of ik toen heb gezegd, volgens mij heb ik gezegd van, en ik wil dan wel de audio doen of zo.
Ja, jij was in ieder geval wel heel erg enthousiast daarover.
Ja, 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 ik ben nog steeds enthousiast. Dat mag ook gezegd worden.
Lukkig
en dat
maar.
Is superleuk. Ja, maar dus volgens mij heb ik het toen aangeboden. En toen, dat was eigenlijk ook een soort van bluff. Want ik had eigenlijk niet echt een heel goed idee van wat ik moest doen. Ik heb één keer een verjaardagspodcast voor jou gemaakt.
Ja, dat was het beste cadeau wat ik ooit gehad heb in mijn leven.
Dat was echt heel leuk om te doen. Toen ging ik allemaal mensen audio laten inspreken voor Nidia's verjaardag.
Ja, toen was ik
in Ethiopië.
In Ethiopië, inderdaad. Ja.
Ja, dat was echt heel erg leuk. En verder was ik voor de podcast al geïnteresseerd in feminisme. Nee, ik had vooral een hekel aan feminisme.
En echt zo erg?
Ja, nou mag niet een hekel aan feminisme, maar meer dat ik dacht van, ik ben een man, blug, feminisme. Dat is meer een beetje een soort van, dat het niet
dat
van mij was.
Dat hele standaard idee
dat
van
hele
feminisme
standaard,
is vies.
En ik had ook heel erg het idee van, zeg maar, het typische vrouw met okselhaar idee bij feminisme.
En look
wat,
at
wat
me
Nidia
now.
Nu af en toe ook heet.
Dat klopt.
Erg sexy. Nee, maar vooral, ik wist gewoon niet zo goed wat het was. En ik merkte ook wel dat toen Nidia ermee begon, dat ik ook wel een soort van heel erg moest wennen, omdat al mijn standaard reacties waren echt heel erg toonpolice. Van ja, je hebt hier misschien wel een punt, maar breng het even wat leuker en dat soort dingen. Dus ik moest heel erg mijn... Ik was er van tevoren nog niet in geïnteresseerd. Ik raakte er wel steeds meer geïnteresseerd. En ik moest ook heel erg wennen aan mijn rol als man zijnde binnen feminisme.
Ja, ik denk ook de enige keer dat we echt bijna ruzie hadden, was inderdaad omdat jij iets tegen mij zei over, ja, maar jullie of jij, je moet het gewoon wat leuker brengen. En toen ging ik zo van, en dat is tone policing. Ja. En waarom
jullie brengen
mag ik niet gewoon
superleuk,
boos
vind ik.
Zijn? Ja, maar dat was voor de podcast dit, denk ik, hoor. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat je toen al...
Het heeft dus toch geholpen, tone policing.
Toen raakte jij zelf ook iets. Toen raakte je zelf ook echt pas toen echt geïnteresseerd
steeds
in feminisme.
Meer, ja, precies,
en toen ging je ook dingen met mij delen, waar ik heel blij mee om ben dat je dat ging doen.
En nu?
Maar jij bent ook heel erg met ons meegegroeid, met Daniel. Ja, want wij hebben heel erg veel geleerd, maar jij hebt helemaal... Jij hebt ook heel erg met ons meegeleerd. Ik denk dat het misschien het feit dat het zo'n langzaam proces was ook wel hielp.
Ja, zeker. Ja. En ik luister ook altijd mee, hè, met de afleveringen terwijl jullie aan het praten zijn. En de dingen die ik hoor, they cannot be unheard. Als je al die dingen hoort en die komen tot je... Dan moet je wel.
Dan moet je wel een feminist worden.
Worden, ja. Of gewoon, je bent dan gewoon een feminist door alles wat je dan hoort.
Iemand vroeg hierover specifiek aan jou, Daniel. Heb je eventueel tips voor mij over hoe ik mijn vriend enigszins duidelijk kan maken dat feminisme geen mannenhaat is? Misschien dat hij, dus Daniel, het vanuit een mannelijk standpunt beter... Oh nee, sorry. Misschien dat hij, dus haar vriend, het vanuit een mannelijk standpunt beter eigen kan maken. Dus als jij nu eventjes rechtstreeks je tot hem richt.
Oh, ja. Hoe moet ik dat gaan zeggen? Als je... Zeg maar, wat feminisme ook betekent, en dat heb ik heel erg geleerd van Jens van Tricht, is dat door feminisme word je ook als man heb je de mogelijkheid om buiten die mannenbox te komen. En ik merk zelf dat ik het heel fijn vind om niet in die mannenbox te hoeven zitten. Om me daar minder door gelimiteerd te voelen.
En de mannenbox is dan dat je stoer en sterk moet zijn. En dat je een beetje saaie zwarte kleren moet dragen. En je haar moet kort. En je mag geen nagellak.
Ja, precies. En kostwinnaar zijn en dat soort dingen. Ja. En eigenlijk word je heel erg beperkt in jouw leven. Terwijl je denkt van, ik ben een vrij mens en ik kan doen wat ik wil. En het feminisme kan juist voor jou... En ik vind niet dat het de reden moet zijn voor jou om feminist te worden. Maar... feminisme heeft voor jou dat wel te bieden. Dat je die vrijheid kunt hebben om te zijn wie je wil zijn. En misschien kun je aan je vriend eens vragen of er dingen zijn waardoor hij zich beperkt voelt. En dan kun je misschien daarna in gesprek gaan over hoe gelijkwaardigheid ervoor kan zorgen dat je vriend misschien die dingen wel kan doen die hij eigenlijk misschien liever, die misschien graag wil doen, waar hij nu beperkt in is.
Dus jij zegt van focus misschien ook een beetje op de man.
Ga maar.
Oh, ja, ik dacht als je die vraag zo heel open stelt van... als je die vraag heel open stelt van zijn er dingen waarin je je beperkt voelt, dan weet hij dat misschien niet. Maar misschien kan je dan wel een soort van concrete suggesties doen van dingen die hij zou willen, maar die je... Dus als je daar van tevoren, als je daar van tevoren over nadenkt en misschien een beetje alvast voor hem zou invullen, je moet niet te veel invullen, maar een beetje suggesties kunnen doen waarin hij zich dan beperkt voelt, dat het dan misschien nog een soepeler gesprek wordt.
Ja, ja, ja.
Want de vraag waarin voel je je beperkt is misschien heel moeilijk te beantwoorden voor iemand.
Denk ook
wel. Dat is heel moeilijk.
Meteen zegt ik ben niet beperkt.
Precies, want dat is eigenlijk altijd wat wij terug horen op het moment dat wij dit argument ook noemen. Zo van maar het is niet alleen maar voor vrouwen, feminisme is voor iedereen. Dat het meteen is van maar ik ben super blij met mijn korte haar en ik wil geen nagellak dragen en ik wil gewoon mijn spijkerbroek.
Ik wil geen rok aan nu.
Maar als je misschien vraagt van vind je het beangstigend om kostwinnaar te zijn dan? Dat hij dan misschien wel daarover nadenkt of zo.
Nou, wat ik daarop wil zeggen is dat ik ben dus door feminisme me pas bewust geworden van dingen waarin ik beperkt ben. En als je mij 3 jaar geleden had gevraagd van voel jij je beperkt en wat dan ook, zou ik zeggen van nee, ik voel me helemaal goed en ik kan alles doen wat ik wil. Terwijl ik nu als ik terugkijk, voelde ik mij in heel veel gezelschappen met heel veel andere mannen, voelde ik me eigenlijk helemaal niet fijn. En ik wist helemaal niet zo goed waardoor dat kwam. En dat was omdat daar dus echt zo'n soort van stoere, zo'n vereistheid van...
Beetje opboksen tegen elkaar.
Ja, precies. En je moest daar stoer zijn en zo. En ik wist gewoon nooit waardoor ik me nooit zo fijn voelde. Maar ik dacht gewoon van, zal wel. Maar door feminisme ben ik wel veel meer achtergekomen van de dingen die ik eigenlijk zelf heel graag wil doen.
Zoals nagellak dragen.
Zoals nagellak!
En laatst was een van de meest wholesome momenten van het jaar. Toen waren we in de Coffee Company voordat alle maatregelen losbarsten. En toen was er dus een hele coole guy die tegen Daniel zei, gast, leuke nagellak. En toen gingen ze zo samen praten over nagellak, want hij droeg ook wel eens nagellak. Hij was een artiest en dan vond ik leuk om op het podium met nagellak. Nou ja, ik zat daar echt... Het was zo lief.
Ja, we waren
heel leuk.
Ja.
Ik hoop ook dat ik die jongen of man nog
een keer kan zien.
Ga zien. Ik hoop dat we vrienden kunnen worden. Als je dit hoort, ik hoop dat we vrienden kunnen worden.
Ik hoop dat hij luistert.
Lijkt me erg leuk.
Hoeveel tijd steken jullie gemiddeld in een aflevering? Van conceptie tot aan een compleet luisterklare aflevering.
Conceptie, mooi.
Oh, ja.
Ja,
hè?
Hoeveel tijd spenderen wij altijd? Ik denk dat sowieso veel denktijd en veel brainstormtijd. Dat
en
is wel gewoon. Ja, van het moment dat we zeg maar bedenken, het gaat daarover, zijn we ermee bezig. En het is fijn om zoveel mogelijk te lezen, zodat je een beetje weet waar je het over hebt. En daadwerkelijk script schrijven, denk ik, een paar uurtjes.
Nee, het is wel langer.
Ja, een dag?
Ja.
Ja.
Het lijkt altijd een paar uurtjes, maar dat is nooit zo.
De dag vliegt voorbij.
Omdat het zo leuk is.
Als je dan moet nadenken over een demo, no of yes, en dan moet je weer dingen opzoeken. En dan moet je soms ook wat extra lezen. En dan heb je ook nog het hoofdonderwerp waarover je dingen wil lezen. En dat neem je allemaal mee ook in je script. En dan heb je nog alle post waar we doorheen worstelen. En dan nog
en dan moet je ook nog een minst feministische bedenken.
Ja, het is wel echt veel werk.
Dan
het opnemen is ook nog wel 2,5 uur vaak. En dan het editen, Daniel.
Ja, dat verschilt heel erg per aflevering en hoeveel zin ik erin heb om heel veel tijd in te steken. Maar het kan... Edit duurt meestal zo'n 2,5 uur. En als ik echt heel erg mijn best erop doe, dan kan het 3 uurtjes duren.
Ja. En nu op afstand waarschijnlijk alweer meer.
Nou, dat weet ik niet. Het hangt er allemaal vanaf hoe jij dat thuis hebt opgenomen, Marilotte.
En dan doen we nog Instagram posts schrijven. Dat duurt ook vaak langer dan je denkt. Dus alles bij elkaar echt wel 2 dagen, denk ik.
Ja, lang.
Meer dan je denkt. En wat is de leukste aflevering tot nu toe? Deze persoon die had erbij geschreven... Nidia gilt nu heel hard de condomerie. Maar dat is niet zo, lieve mensen. Al vind ik condooms een leuk onderwerp om over te praten. Mijn lievelings- of leukste aflevering... dus niet per se de meest leerzame... is de kak, poep, scheid aflevering.
Ja. Ja.
Met Lise en Saïre.
Ja, dat is mijn lievelings, denk ik ook. En alles over seks vind ik leuk.
Porno
vond ik leuk. En ook de feministische porno, seks en consent.
Oh, en Ellen Laan natuurlijk.
Ellen Laan,
en Belle,
ja.
Barbé.
Ja, dat,
hebben jullie ook een favoriete aflevering? Cato en Daniel?
Deze.
Oh. Omdat je er zelf in zit. Hè?
Dat is toch het liefst naar mezelf.
Er zijn zoveel afleveringen. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb wel heel erg genoten van de kakpoetscheid aflevering. Ik heb toen wel echt heel erg mijn lachen in moeten houden.
Ja, die was goed, hè?
Dat was heel erg leuk. Ja, daar heb ik heel erg van genoten.
Ik vind het ook heerlijk dat luisteraars af en toe nog een story maken met... Nou, ik zat hardop te lachen in de trein, want ik luisterde de kakpoetscheid aflevering van Dan Harney. Dus andere mensen hebben dat ook. Dus ja, dat is onze lievelings.
Cato en Daniel, wat vinden jullie ervan om ook een beetje beroemd te zijn? Zo'n lieve beroemd. Vraag. Een beetje beroemd, oh. Cato. Niet naast je schoenen lopen.
Ik ben zo beroemd. Ja, wat vind ik daarvan? Een gek idee. Nou, ik merk er niet zo heel veel van in mijn dagelijks leven. Behalve dat ik heel veel Instagram volgverzoeken krijg. Altijd als ik word getagd in een post. Maar ik wil geen vreemde mensen op mijn Instagram. Dus die delete ik allemaal.
Laatst
was ik een hele hardnekkige. Die heeft me 6 keer geprobeerd te volgen. Nou, dat is niet gelukt. Maar wat vind ik ervan? Ja, dat vind ik helemaal niet erg of zo. Maar wel soms een raar idee dat mensen heel veel dingen van mij weten.
Ja, want dat vind ik wel ook
zonder dat ik ze ken.
Want wat vind je ervan als Marilotte allemaal persoonlijke dingen vertelt?
Nou, we hebben het er wel eens soms over wat ze dan wel of niet mag vertellen. Want ik heb liever niet dat alles over mij verteld wordt of zo. Maar ja, als het een soort van kritiek dingetje is of zoiets. Of iets waar ze over twijfelt, dan vraagt Marilotte het altijd wel aan mij. En dan zeg ik ja of nee. En daar houdt ze zich heel goed aan. Dus dat vind ik dan heel fijn.
Netjes.
En dat mensen dingen van me weten, ja. Ja, ik vind dat niet zo erg. Ik vind het ook wel grappig, maar het is wel een gek idee soms. Ja, en Daniel?
Jij, Daniel?
Ja, heb ik ooit tegen jou gezegd van nee, dit mag je echt niet zeggen?
Nee, volgens mij niet.
Nee, ik vind eigenlijk alles altijd wel prima.
Maar even, het cruciale verschil is hier wel dat jij er dus altijd bij bent. En ik zit altijd zonder Cato op te nemen.
Zeker,
dus ik ben me daar heel bewust van alles wat ik zeg. Omdat gewoon die controle er niet is. En als Nidia iets zou zeggen wat jij niet wil horen. Of wat jij niet in de podcast wil. Dan kan je meteen ingrijpen. En dat vind ik soms wel een beetje een tricky ding. Ja. Precies, met stoelen gooien. Zoals je dat altijd doet.
Komt die man weer aangelopen met een stoel boven zijn hoofd.
Oh, komt hij weer.
Ja, nee, maar ik heb wel eens, ik kan me, bijvoorbeeld op een gegeven moment was de relatieaflevering was er.
Ja.
Met Roos en Mandy.
Mm-hmm.
En toen ging je ook al wat dingen delen over ons. En ook volgens mij hoe ik in het begin ook jou had versierd. En ik merkte dat ik toen wel moest nadenken over of ik dat oké vond om dat erin te gooien. Omdat dat was gewoon echt heel erg...
Ja.
En
dat was nog in je pre-feministische tijdperk.
Ja, precies. En dat dacht ik dus ook. Ik dacht van, ja, ik schaam me niet per se voor dingen die ik eerder heb gedaan. Omdat ik dat nu niet meer... Ik zou dat nu niet meer doen.
Nee, en dat laat dus ook mooi zien hoe iemand kan groeien. En dat je niet altijd iemand meteen hoeft af te schrijven als je niet 100% matcht. Al zijn er natuurlijk wel bepaalde dingen waarvan je denkt, oké, sorry, maar dat gaat niet klikken.
Ja.
Zullen we even een levenskwestie erin gooien?
Ik wil dat net voorstellen.
Levenskwestie.
Ik vind die eerste wel leuk.
Hoe gaan jullie om met grote keuzes rondom werk? Ik merk dat ik het heel lastig vind om te kiezen tussen zekerheid en dat wat ik echt leuk vind. Of daar een balans in vinden.
Oh ja.
Dat is heel moeilijk. Ik denk dat we daar allemaal over mee kunnen praten.
Ja, dat vind ik ook moeilijk.
Even denken hoor.
Nou, jullie hebben op zich nu werk gekozen wat je heel erg leuk vindt, toch?
Maar dat was wel een proces.
Ja.
Ik denk dat de tijd misschien wel het cruciale ding is. Dat je een overgangsfase hebt tussen dat wat misschien zekerheid geeft en maar wel genoeg ruimte om ook al bezig te houden met de dingen die je leuk vindt. En dat dan de dingen die je leuk vindt steeds belangrijker worden of misschien zelfs wel geld op gaan leveren. En dat je dan steeds meer dat wat zekerheid geeft los kan laten omdat dat wat je leuk vindt ook steeds zekerder wordt.
Ja, ik heb het dus ook heel lang gecombineerd. Hè? Dus ook nog voordat Damn Honey er was, werkte ik altijd al 4 dagen vast op een kantoor. Wat ik overigens leuk vond. Dus het was niet dat ik mezelf daarheen moest sleuren of zo. Maar dan had ik dus die extra dag om te schrijven of om andere dingen te doen. En op die manier een beetje geld te verdienen. Dus je zou al aan zoiets kunnen denken. En dus langzaam iets opbouwen en dan het over laten gaan. In plaats van dat je direct zegt, oké, ik ga nu mijn baan opzeggen en helemaal me in dit leuke storm.
Maar mag ik dan nog maar zeggen? Want dan moet je dus wel al heel zeker weten wat je heel leuk vindt. En dat ik weet niet of iedereen dat dan al heel. Oh? Of iedereen dat dan al heel zeker weet. Want ik weet ook niet zeker wat ik heel leuk vind.
Maar ik denk
ook mijn werk
dat
nu leuk, maar dat verandert natuurlijk ook wat je leuk vindt. Dus
ja, maar dat idee van dat je het echt leuk vindt, of dat je het heel leuk vindt.
Sowieso dat idee van een passie moeten hebben of een soort van doel in het leven. Dat belemmerde mij vroeger al heel erg. Het is ontzettend leuk als je iets hebt gevonden waar je helemaal je draai hebt gevonden en wat je super, super leuk vindt. Maar het is niet heel belangrijk. Het is gewoon belangrijk dat je nu iets doet wat je leuk vindt. Of dat je toewerkt naar iets doen wat je leuk vindt.
Ja, maar je werk mag toch ook gewoon iets zijn wat je medium vindt. En daarnaast heb je dan misschien tijd en ruimte om
heel erg voor.
Ja, want het is ook raar om altijd maar te zeggen dat je werk heel leuk moet zijn. Of dat dan je
ik
grote
denk dat
passie
mensen
moet zijn.
Te veel. Want je werk is natuurlijk wel een heel groot onderdeel van je leven. Dus het moet niet kut zijn. Maar ik denk dat mensen te veel streven naar dat je werk heel fantastisch moet zijn. En dat je echt helemaal moet doen wat je echt super leuk vindt. Terwijl zekerheid hebben is ook gewoon heel leuk. En dan kan je dus de rest van je leven heel leuk maken.
Ja, want
en
door die zekerheid.
Gewoon, je hebt ook, het is ook gewoon werk. Dus, dus waarom moet het altijd je passie zijn?
Maar
ik denk dat je daar iets nuchterder in moet
staan. Ik ben bijvoorbeeld echt een enorme stresskip. En het feit dus dat ik nu werk doe waar wat onzekerheid bij zit, kan mij ook soms zoveel stress opleveren dat ik het niet meer leuk vind. En dan is de zekerheid misschien wel soms in sommige gevallen fijner. En dan kan je weer normaal leven en een leuk leven leiden. Dus de zekerheid kan zeker ook
is ook fijn.
Het leuke gedeelte zijn.
Ja. Daniel.
Ik heb Daniel nog niet zoveel gehoord hierover.
Nee, ja, ik zit deze vraag nog een keer te lezen. En het klinkt, die vraag klinkt heel erg alsof die persoon in dezelfde situatie zit voor zichzelf nu als waar jullie bijvoorbeeld in zaten. Dat je een baan hebt en daarnaast weet je wat je heel erg leuk vindt. En dat je dus een keuze in theorie kunt maken tussen die zekerheid en datgene wat je echt leuk vindt. Maar datgene wat echt leuk is, dat is gewoon minder zeker financieel. Dus ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook met de UvA en met daarnaast podcasten. Ik vind podcasten echt heel leuk. Ik vind de UvA ook wel echt heel leuk. Maar wat ik zelf merk is, ik ben hier echt super slecht in. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik gewoon steeds drukker word. Omdat dat UvA-werk gaat gewoon door. En daarnaast wordt podcasten ook steeds meer. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen. Maar ik heb er eigenlijk niet een antwoord op. Het is gewoon heel,
Nou, hoe belangrijk. Kijk, zekerheid is natuurlijk fijn. Maar hoe belangrijk vind je de extraatjes? Dus hoe belangrijk vind je het om in misschien een duur huis te wonen? Of om op vakantie te kunnen? Of ja, daar kan je natuurlijk ook keuzes in maken. Het ligt er ook aan of je kinderen hebt of niet natuurlijk. Of je zomaar iets op kan zeggen. Maar leven met iets minder, dat hoeft helemaal niet heel slecht te zijn, denk ik.
Nee.
Als je eten kan betalen, ben je al een heel eind.
Als er nog eten is.
Ja, dus het ligt eraan, wat bedoel je met zekerheid? Dat kan je ook nog jezelf afvragen.
Ja, dat is een goede vraag.
Oké, nog eentje. Ik wil mezelf graag mooi vinden, maar dat gaat soms lastig. Wat doen jullie in dit geval?
Heel erg genieten van hoe lelijk je kan zijn. Nou, gewoon het lelijkste hoofd trekken wat je kan bedenken. En denk, nou, ik kan er ook zo uitzien. Dat is leuk.
Hebben jullie ook dat je het confronterend vindt om je eigen hoofd de hele tijd te zien als je gaat facetimen nu? Want ik vind dat dus confronterend. Nee? Oké.
Ja?
Ja.
Maar wat vind je dan confronterend?
Nou, ik heb een hele grote stresspuist deze weken. En dat zie je dan de hele... Normaal gesproken kan ik 's ochtends denken, ja, nergens zin in. En dan loop ik gewoon naar buiten. En dan word je dus ook niet de hele tijd... Ik ga er dus expres niet de hele dag voor de spiegel staan. En nu zit ik gewoon uren naar mezelf te kijken.
Maar raak je er niet aan gewend? Dat heb ik een beetje. Dat ik gewoon een beetje gewend raak aan mijn eigen hoofd. Omdat ik die de hele tijd zie.
Ja,
en dan
tuurlijk raak je wel aan gewend. Maar ik vraag me af of andere mensen dit ook hebben. Dat je denkt van, oh...
Ik vind het stom van mezelf, maar het is niet. Als ik aan het facetimen ben...
Ja, dat doe ik ook. Kijk alleen maar naar mezelf.
Een beetje kijken hoe je erbij zit natuurlijk.
Ja. Ik kijk de hele tijd naar Daniel. Hi Daniel.
Oké, deze vraag dus, hè?
Ja.
Ik wil mezelf graag mooi vinden, maar dat gaat soms lastig. Wat doen jullie in dit geval? Zit hierin in deze vraag ook dat die persoon zichzelf wel vaak mooi vindt? Want ik denk dat het heel normaal is dat je jezelf niet altijd even mooi vindt.
Ja.
Of even mooi voelt. Dat is denk ik ook gewoon een onderdeel van hoe het zijn is. Ik heb dat zelf. Ik heb soms ook dat ik dagen en dan kijk in de spiegel en denk van... Ha, damn, zit mijn haar goed? En die paar baardharen die ik heb, hebben nu de ideale lengte. Dat is meestal maar voor een dag. En dan denk ik van, vandaag zie ik echt heel goed uit. Maar ik heb ook dagen dat ik mezelf echt helemaal niet lekker voel in mijn eigen lichaam. En dat het mezelf niet zo mooi voel.
Dus ik denk, de druk er een beetje afhalen, zou je dan zeggen?
Ja, ik zou vooral niet denken dat je jezelf altijd mooi moet vinden.
Nee, ja, daar heb je, maar dat is ook weer dat die discussie over body positivity en body neutrality. Je hoeft niet altijd een soort van razend enthousiast te zijn over jezelf en over je lijf en hoe je eruit ziet. Het is meer gewoon een soort van... Misschien maar gewoon opmerken, oké, zo zie ik eruit. Dit is mijn lijf, klaar.
En misschien ook, wat ik ook altijd wel een fijne gedachte vind. Vroeger had ik een vriendin en haar moeder, die was echt super cool. Die had hele leuke kleren en zo aan. En die zei altijd van, meiden, waarom dragen jullie nou geen korte rokjes? Want op mijn leeftijd vind ik dat niet mooi meer. Hadden jullie dat, doe dat nou, nu dat nog kan. En ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat als je foto's van jezelf van vroeger ziet, dat je dacht van, oh, maar eigenlijk... was ik gewoon best wel een heel leuk mens.
Altijd.
En toen vond ik mezelf een lelijk stom mens. Dus een soort van die relativering van we worden allemaal ouder. En weet je wel, over 10 jaar denk je, zag ik er nog maar uit als toen ik 30 was. Of toen ik 20 was. Of toen ik 15 was.
Je moet eigenlijk vanuit de toekomst naar jezelf kijken nu.
Ja.
Ja. Mooi gezegd. Transcendentie.
En in Damn Honey hebben we ook een stukje over probeer te denken aan wat jouw lichaam kan. Dus jouw lichaam kan misschien heel erg lachen om een grap. Of de wind voelen. Of er zijn heel veel dingen die jouw lichaam kan. Wat helemaal niks te maken heeft met je uiterlijk. En wat fijn is om daar even wat meer aandacht op te richten. Op het moment dat je denkt, oh, die puist, die stresspuist, lelijk. Dat je dan denkt van, oh, maar dit voelt
het
wel heel lekker.
Wel, ja.
Of dit, het draagt me inderdaad mijn leven door. En daar moet ik eigenlijk super dankbaar voor zijn.
Dat het
dat ik een lijf
dat,
heb.
Dat het dat doet en dat er ik dit allemaal kan ervaren.
Ja.
Ja.
Oké, nog een levenskwestie.
Nou, hebben we gekofferd.
De traditionele rollen.
Oh.
Ja, zeg maar. Ja,
cadeau. Breek in.
Nee, ik zag een leuke vraag staan.
Zal ik deze doen, dat jij daarna de leuke vraag hebt?
Ja. Okay. Ja, is goed.
De traditionele rollen in mijn relatie die zijn heel erg omgedraaid. Ik ben de hoofdverdiener in mijn relatie. Degene die hoger opgeleid is en ook ambitieus is. En dat is in onze relatie helemaal geen discussiepunt. Ik werk bijvoorbeeld meer dan mijn vriend en doe nog een masteropleiding ernaast. Hij doet daarom thuis een stapje meer in het huishouden. En hij is er eerlijk gezegd ook beter in dan ik, staat erbij. Maar toch merk ik bij anderen dat zij dit nog heel raar vinden. Ook dat wij al besproken hebben dat als wij kinderen mochten kunnen krijgen, hij meer thuis zou zijn dan ik. Ik ben benieuwd hoe jullie met die meningen om zouden gaan.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een vraag voor jullie. Want wij zijn lesbisch, dus wij hebben al niet heel erg traditionele rolpatronen,
nee,
denk ik.
Niemand verwacht iets van ons.
Wat natuurlijk wel een heel prettige bijkomstigheid is.
Ja,
word
heel
lesbisch.
Ja.
Word lesbisch is de eerste tip. Eigenlijk is mijn algemene tip over mensen die meningen hebben. Laat mensen die toch alsjeblieft die meningen hebben en probeer je er echt zo min mogelijk van aan te trekken. Mm-hmm. Toch anything. Gewoon ja, over dit soort dingen, maar over wel of geen kinderen. Over wel of niet die baan houden waardoor je zekerheid hebt. Of voor je wat je leuk vindt gaan. Al die dingen, daar hebben mensen allemaal meningen over.
Mm-hmm.
Maar ook daarvan denk ik dan, als jij 60, 70, misschien wel 80 bent, waar hecht je dan het meeste waarde aan? Dat je denkt van, oh, had ik nou maar naar die mensen geluisterd? Of dat je je eigen pad hebt kunnen trekken?
Ja, precies.
Ja, en er zijn ook genoeg mensen die die mening niet hebben. Want ik ben bijvoorbeeld wel opgegroeid in zo'n huishouden. En ik vind het, ik lees dit en het is super normaal. Mijn vader bleef thuis en die maakte schoon en die kookte. Ik heb bijvoorbeeld nooit die mening... Ik heb dat nooit als raar ervaren of ervaren dat mensen dat raar vonden.
Ja, nou, ik zit ook te denken van... Volgens mij maakt het echt helemaal niet uit wat je doet. Mensen hebben er altijd wel een mening over.
Ja, ja. Is ja. Zo.
En bedoel, als je een traditionele verdeling zou hebben van zeg maar qua rollen, dan zal je wel weer te horen hebben gekregen dat hij dan als vader meer thuis zou moeten zijn
ja.
En dat zij dan meer had moeten werken omdat dus het ja ik weet laat mensen met fucking meningen hou jullie mening lekker voor je jullie meningen zijn jullie meningen hou het lekker gewoon binnen.
Ja, of wat je altijd kan doen als je die mening krijgt... is gewoon zeggen... jeetje, wat gênant dat jij nog zo denkt.
Ja,
dat is een goeie. Ja.
Altijd.
Ja. Kato, kom erin. Met je vraag.
Oh, mijn vraag. Oh ja. Nou, het is eigenlijk niet echt een vraag. Het is meer een opdracht. Namelijk, ik wil van Daniel wel graag alles over mannen weten.
Oh. Maar moet je even wat context geven?
Ja, ik weet dus niet zo goed wat de vraag daaromheen dan
ik
is.
Ik kan de context wel geven.
Oké.
Okay. Geef jij de context.
Ja, ik ging een post maken waarin ik ging aankondigen dat we een bonusaflevering gingen doen. En Daniel die wist toen al dat die wilde ook graag aanschuiven. Dus ik had in de post gezet van Daniel komt ook. En toen vroeg ik aan Daniel, waar weet jij nou alles van? Nou, toen heeft hij gewoon, terwijl hij een beetje door het huis heen liep om andere dingen te doen, zei hij filosofie, voetbal, mannen. En toen heb ik dus mannen daarbij gezet. En toen vroeg Jeroen, ik wil van Daniel wel graag alles over mannen weten.
Ja, nou...
Go, ja. Brandlos.
Nou, ik zou toch graag iets meer gespecificeerd willen hebben. Want ik kan hier dus
ik
helemaal niks mee.
Ik denk dat het een grapje van Jeroen
ik
was.
Ik denk dat het een grapje is, ja.
Ik vind het een hilarisch grapje. Jeroen, dit heb je goed gedaan.
Ja, goed Jeroen.
Komt er een derde
boek, Marilotte? Wat zou je doen? Oh mijn god, ja. Stel me.
Nee, wacht. Kato, wat zei je?
Komt er een derde boek, Marilotte? Maar Kato wilde, die saboteert ons derde boek. Marilotte, komt er een derde boek?
Nou. Ik ga even plassen.
Luister. Gisteren wisten we het antwoord op deze vraag nog niet. Vandaag weten we het antwoord op deze vraag wel. Het antwoord is namelijk ja. Er komt een derde boek. We hebben vandaag gebrainstormd met onze uitgever. En er zijn leuke plannen. Dus een derde boek. En het komt ook al snel. Namelijk dit najaar.
Als het goed is, ja.
Gaan we vertellen over wat het is? Of houden we dat nog even geheim?
Nee, dat gaan we gewoon vertellen.
Oké. Okay.
Wat er gebeurd was, is dat ik... Ik heb dus die Slack aangemaakt. Ga allemaal naar die Slack. De inloglink staat in de Insta-bio. En daar had ik gevraagd aan de mensen... waren er nou nog shit-opmerkingen die jullie gemist hebben in ons boek? Heb je nou al een vriend? Misschien leuk voor een deel 2. En toen kreeg ik een reactie van iemand. En die zei van... Ja, een hoofdstuk over jeugd. Want er wordt echt van alles over ons gezegd. En vooral ook dingen als... daar ben je te jong voor. Hoezo bemoei je daarmee? Dat is iets voor volwassenen. En toen dacht ik... Dat is gewoon een heel goed idee... om daar een soort damn honey pamflet... voor jonge mensen te maken. Dus dat gaan we doen.
Het is briljant, want er is soms een beetje verwarring over voor welke leeftijd Damn Honey het pamflet is. Dus nu gaan we alle verwarring wegnemen en dit is voor de jeugd.
Ja, deze is voor jonge mensen. En er wordt dus een pamfletje. Net als de eerste Damn Honey.
Zin in.
Ik heb er ook zin in.
We moeten aan de slag, Nidia.
Ja, ik weet het. Daniel, nu je terug bent, wat doe je om de orgasmekloof te verkleinen?
Nou, zo. Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want het komt er eigenlijk op neer van...
Ik ga even plassen.
Ja, vertel het ons. De lesbische meiden in dit gesprek.
Ja, nee, ja, nee. Ik heb gewoon, zeg maar... Of je komt allebei, of je komt allebei niet. Dus...
Ja, maar dan is er geen orgasmekloof. Die is er dan gewoon niet.
Precies, er is geen kloof als je allebei niet komt en allebei wel komt.
Dat, ja, is,
dat
een
is
soort
geniaal.
Dat is ja, het is echt, het is een briljante oplossing. Ik snap niet waarom, zeg maar, waarom dat er is. Want het is toch, het is veel leuker als je allebei klaarkomt.
Het zou eigenlijk, als je dan, want we zijn natuurlijk heel erg voor dat je moet loslaten hoe een sekspartij eruit ziet. Maar als je dan een regel gaat maken voor een sekspartij, dat dat dan de regel is.
Ja, precies. En ik moet wel daarbij zeggen dat ik wist eerst eigenlijk helemaal niet af van het bestaan van een orgasmekloof. Omdat ik dus heel erg...
Ben er weer.
Zeg maar, bij mij, nu wat ik heb gemerkt, als jongen toen ik opgroeide, draaide het heel erg om mijn orgasme. En seks is afgelopen als ik was klaargekomen. Om die orgasmekloof te verkleinen heb ik in het begin mezelf wel heel bewust gemaakt van... Oh, er is ook zoiets als een vrouwelijk orgasme. En een vrouw vindt het ook heel erg fijn om klaar te komen. Zeg maar, het klinkt heel raar of zo, hoor. Maar je groeit op, ja, je groeit gewoon op met het centraal stellen van je eigen orgasme. En dat bewustzijn, dat
ja, maar
dat
vrouwen echt, of, ja, of wij dus niet. Jij blijkbaar wel en wij niet.
Ja, zeker.
Of is dat iets wat niet klopt?
Nou, nee, dit is dan dus toch een vraag over hoe het is om een man te zijn. Want dit is wel iets wat wij dus allemaal niet kennen.
Dus nu zeg je toch iets heel nuttigs over...
Oh ja, dankjewel.
In de categorie alles over mannen.
We zijn anderhalf uur aan het praten. Ik zeg iets nuttigs. Ja, nee, maar wat kan ik hier nog over zeggen? Ik vind het ook wel... Het is ook wel weer heel typisch dat dan als jongen je opgroeit en dat je orgasme dan ook binnen seks, als je opgroeit en net van seks weet, jouw orgasme centraal staat en het vrouwelijke orgasme dan weer niet. Het is ook weer gewoon heel typisch, zeg maar, weerspiegeling van maatschappij en verhoudingen. En het is heel vervelend eigenlijk.
Ja, ja. Heel vervelend.
Het is heel vervelend. Ja. Ja, maar goed, dat dus. Dus de regel is, mensen die eraan willen werken, of je komt allebei wel, of allebei niet. En dan heb je geen kloof.
Ik weet niet of je het ook verteld hebt, maar wat ook wel een power is, is enthousiasme en geduld en tijd nemen.
Oh, zeker. Ja.
Dus enthousiast zijn om bezig te zijn met de ander. Het niet als een taak zien, maar het gewoon leuk vinden.
En het is ook gewoon heel leuk om aan
en
iemand,
tijd geven.
Iemand die je heel leuk vindt en iemand die je heel lief vindt, om gewoon aan het lichaam van die ander te zitten. En gewoon daar, omdat gewoon dat doen als dat is gewoon leuk. En
dat
geen,
is gewoon leuk.
Ja, je moet er geen,
dat is gewoon leuk.
Je moet niet op je horloge kijken ondertussen of zo. Het gaat gewoon om de plezier in dat moment. En het draait niet alleen maar om het orgasme, maar om het hele ding wat je aan het doen bent.
Oké, ja. Door naar weer wat anders. Ik heb nog een quarantainevraagstuk.
Oké.
Ik, 22 thuiswonend student met ouders die spreekwoordelijk het leven wagen met boodschappen doen, ben afgelopen 10,5 dag slechts één keer dit weekend naar buiten geweest naar een lokale boekhandel om 2 boeken te scoren voor alles dichtgaat. Vanwege dat ik lokale bedrijven wil ondersteunen en zo, en omdat ik niet wil bijdragen aan de extra bezorgmateriaalvervuiling die digitaal bestellen zou veroorzaken. Ik verbaasde mij over hoeveel mensen er nog in groepjes in het winkelgebied waren. Ik was dan ook tijdens mijn fietstocht heel voorzichtig met zo min mogelijk dingen aanraken en afstand houden. Ik was het uiteindelijk gelukkig de enige klant in de winkel, maar de grijze boekhandelaar, 55, 60 jaar, pakte zonder morren de 2 boeken van mij over om te scannen en gaf ze weer terug. Ik ben vervolgens zo voorzichtig mogelijk geweest, heb zelfs de boeken op die dag niet uitgepakt en de volgende dag pas heel voorzichtig het plastic eraf gehaald. Voor het geval dat, paranoia is real. Staat erbij. En toch voel ik me fucking schuldig achteraf, omdat het niet echt een noodzakelijke reis was. Wat is jullie visie hierop? Schuldig voelen of niet? Niet schuldig voelen.
Nee, sowieso niet schuldig voelen.
Lijkt mij dat je gewoon heel netjes aan alle regels hebt gehouden. Namelijk, alle regels is, hou 1,5 meter afstand.
Ja, en wees voorzichtig met je handen en zo. Nou, dat heb je ook gedaan.
Je hebt geen klachten gehouden.
Ja, dan is het prima.
En
maar
ik denk dus ook,
heb je sowieso niks, toch?
Nee.
Dus voel je gewoon niet schuldig.
En die mentale gezondheid, die is ook heel belangrijk om in gedachten te houden. Dus ook voor mensen die dus naar buiten gaan om te wandelen. Kijk, ga niet in een groep en ga niet langs iemand lopen dichtbij. En ga niet hoesten in je hand en vervolgens alle paprika's bevoelen in de supermarkt. Maar als jij even buiten wil lopen en het helpt jou om de dag door te komen. Want het is ook gewoon een zware, vervelende, moeilijke, angstige tijd voor heel veel mensen.
Hoe hebben jullie zulke leuke partners gevonden?
Ja, ik ga er even goed voor zitten. Hè?
Wat een compliment.
Bedankt, vraagsteller. Ze zit hier helemaal stralend tegenover me.
Maar eerst maar, is dit een vraag aan Nidia Marilotte of aan ons, Kato?
Ja, dat is...
Hey.
Ik ga er misschien aan ons allemaal. Ja, misschien aan ons allemaal.
Je loopt nou, per ongeluk.
Hoe heb jij zo'n leuke partner gevonden?
Ik vind dat Nidia en Marilotte mogen beginnen.
Je loopt er per ongeluk tegenaan in de Paradiso, terwijl je uit hetzelfde dorp komt. Het hele verhaal heb ik volgens mij al verteld in de relatieaflevering met Mandy en Roos.
Ja, je loopt haar dronken tegen het lijf in de exit. En ik denk dat ik dit verhaal ook heb verteld in die aflevering. En je gaat dronken tongen.
Het komt altijd onverwachts als je niet op zoek bent.
Ja, dat is de cliché kutopmerking die mensen
dooddoener.
Vreselijk. Ja.
Dit was hem weer, mensen. Nidia, Marilotte, bedankt dat jullie een gaatje konden vrijmaken in jullie overbezette, ongelooflijk drukke schema.
Bedankt, Daniel van der Poppen, voor het produceren van deze podcast. Je kunt het zo goed.
Bedankt, Kato, voor de emotionele ondersteuning van Marilotte en voor vannacht.
En Lucas de Gier en Lisbeth Smit voor tunes en de website.
En lieve luisteraars, in de woorden van mijn vader, hou je dry.
We love jullie en in tijden van verveling, stuur ons post naar info@damhoney.nl en ga op die Slack. Ga op die Slack. Want dat zijn allemaal leuke mensen.
Je kan
contact maken. En als je een beetje eenzaam bent, is dat een heel goed idee.
Wil je ons supporten? Laat een recensie achter op iTunes of Bol. Of doneer een aalmoes als je het kan missen via petje.af/damhoney.
Of doe het niet, hè. Allemaal hartstikke zelf weten.
Doedels, schattenballies. Tot wie weet wanneer.
Dag.
Dag.
Dag. Dag.